Goedemorgen. Het is voor mij een onverwacht genoegen hier te mogen staan. Maar ik denk ook dat het zo moet. Want de laatste keer dat ik hier was met mijn kleinzoon, kwamen we beide in een uitbundige stemming thuis, omdat we het zo goed gehad hadden en ik was blij dat hij het zo goed had gehad. En thuisgekomen werd er onmiddellijk, want het huis zat vol met mijn kinderen en kleinkinderen, onmiddellijk gepraat over de aanstaande verhuizing. En toen werd de blijdschap ineens getemperd doordat twee van mijn dochters zeiden, nu moet het ook maar over zijn met dat gepreek. Want dat kan niet langer. En ik heb altijd gezegd, geen mens bepaalt of ik daarmee stop, want dat doet mijn baas. Ik heb vaak tegen mijn vrouw gezegd, het zou best eens kunnen, ik hoop het niet, maar het zou best eens kunnen dat ik op een kansel de laatste adem uitblaas. Dat is niet leuk voor de mensen. Maar je sterft wel in het harnas. Hè? Maar goed, het werd een beetje kriegel allemaal en boosaardig. En toen, dat heb je, als kinderen de Heer loslaten, dan worden het ineens vijanden hoor. En ik heb dat dus gewoon gezegd, meiden, laat dat nou maar los. Dat is in handen van de Heer. En toen zij weg waren, toen keek ik naar mijn vrouw. En die is op het ogenblik gewoon hulpbehoevend. Ze is vrolijk. Maar ze heeft veel pijn. En ik heb nu een rolstoel voor haar gehaald. En ze heeft het huis nog niet eens gezien. Maar dat komt vanmiddag. Dan ga ik met haar wandelen. En dat doe ik graag, want het is mijn maatje al 55 jaar. En we zaten te praten en ik zei, meid, misschien moet ik wel stoppen. Nou, zei ze, dat weet ik niet. Ik zou niet te snel beslissen. En toen pakte ik mijn Bijbel en ik zei, ik denk dat het moet, want die Bijbel is ook helemaal stuk. Die is ook stuk. Een mooie gelegenheid om te stoppen als je Bijbel stuk is. Nou, zei ze, we hebben het er nog wel eens over. En de volgende zondag moest ik ergens anders spreken en ik had mijn Bijbel bij me en ik stond zo wat te oetelen op de kansel om de boel bij elkaar te houden. De psalmen bij de spreuken, u kent dat wel, alles was één grote bende. En na afloop, we hadden een fijne dienst, komt er een broeder naar me toe en hij zei, broeder van de Geer, ik wilde u dit graag geven. Ja, u lacht, maar ik kreeg kippenvel. Want het is een mooie Bijbel, dat niet alleen, en de inhoud is hetzelfde, maar ik dacht. En ik kwam thuis en ik liet dit mijn vrouw zien en zij gaf het antwoord. Ze zei, je moet dus toch nog een poosje doorgaan. Zo, dat is van mijn hart. U moet weten, ik weet zo goed dat als je in een opperbeste stemming bent, blij in een dienst bent geweest en door een dienst bent geworden, dan kan het zomaar een uur later ineens helemaal mis zijn. Net als in Exodus 17, dan komt Amalek. De aanval van de boze. En dan is ineens je blijdschap verdwenen. Maar vanmorgen wil ik u meedelen dat de genade van God ongelooflijk groot is. En daarom ben ik zo blij dat ik hier ben vanmorgen. En ik denk dat de Heer naar me knipoogde toen Gert-Jan contact met mij opnam over deze dienst. En het was, gisteren waren de dames, mijn dochters, in het huis bezig. En ik zei, meiden, ik ben zondag in Den Helder. Ja, u doet maar, zeiden ze toen. Maar volgende week zondag en die zondag erop ben ik vrij. Laten we samen deze dienst in handen van de Heer leggen. En biddend zingen met elkaar 245 uit opwekking. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon. gaan samen bidden. Samen met degene die door middel van de techniek deze dienst zullen beleven, komen we nu bij u, Heer, om alles van onszelf uit handen te geven en om u te vragen, samen heel eerbiedig, komt u vanmorgen op ons af met een boodschap uit uw heiligdom. Laat alles daartoe in deze dienst staan in het teken van uw liefde. En gebruik u het, Heer. Het bespelen van de instrumenten, ons zitten hier, het brengen van het offer, het luisteren, de kinderen in de andere zaal, degene die de boodschap doorgeeft. Heer, we belijden u dat we niet buiten u kunnen en ook niet buiten u willen. En we danken u uit de grond van ons hart dat we uw kinderen zijn. En misschien moeten we dan vanmorgen wel heel nadrukkelijk geconfronteerd worden met die genade van u. Misschien omdat we dat nooit hebben geaccepteerd. Of omdat we nog niet bij u horen, wel meezingen en meelezen en meeluisteren. Maar het is nog nooit de zekerheid van ons leven geworden. Het kan zomaar zijn dat er zo iemand hier is. Laat uw boodschap dan alstublieft overtuigend overkomen. Niet door degene die hem uitspreekt, maar door uw geest. Alstublieft, door uw geest. Dan wordt uw naam verheerlijkt. Heer, we dragen elkaar aan u op. Geeft u ons stromen van zegen. Tot eer van uw naam. Amen. 400 uit opwekking vond ik zo mooi, dat wil ik ook nog met u zingen. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot. Het zou best eens gauw kunnen gebeuren allemaal, hè. Ja. Kunnen we uren over praten vandaag, vind ik. Maar ik lees met u Psalm 42. De psalm daarboven staat heimwee naar God. Psalm 42, voor de koorleider, een leerdicht van de Korachieten. Gelijk een hinde die naar de waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom voor een uitschreed naar Gods huis. Bij jubelklanken lofgezang, een feest vierende menigte. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het kleingebergte. Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uw stromen, al uw baren en golven slaan over mij heen. Desdaags zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God mijns levens. Ik wil tot God mijn rots zeggen, waarom vergeet ge mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders. Doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Het is een beetje vreemde tekst, dat geef ik eerlijk toe. Maar hij staat in deze psalm het eerste vers. En daar wil ik over nadenken met u. Een leerdicht van de Korachieten. Nou is een rare tekst. Hè? Dat is raar, hè? Nou, daarom doe ik het ook. Maar eerst gaan we een offer brengen. En ik zal u vertellen waar dat voor is. Dat eerste offer van u gaat naar de gemeente. En dat tweede is voor de barmhartige Samaritaan. Ten behoeve van waterputten. Zo, dus voor de gemeente en voor de barmhartige Samaritaan. En wij zingen dan 217. O, welk een wondere verlosser vond ik in mijn heiland en heer. Natuurlijk moet u heel Psalm 42 in gedachten meenemen naar huis. En het zou goed zijn als u het allerlaatste vers dan bewaarde in uw hart. Hoop op God. Ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Maar, ik zeg u eerlijk, toen ik van de week tussen de verhuisdozen ging zitten, en dat is echt waar, om mij voor te bereiden voor deze dienst, toen werd ik getroffen door die eerste regel. Daar ben ik over na gaan denken. Ik vond het allemaal vreemd. Maar ik dacht toch dat ik een beetje de oplossing had gevonden. U kent, dacht ik, allemaal dat programma wat voor de televisie was en nu weer is. Zo vader, zo zoon. Doet u ook altijd mee? Mijn vrouw doet altijd mee. En die denkt ook altijd tijd meteen te weten wie nou de vader is die bij de zoon hoort. En ik hoorde nog niet zo lang geleden een van de panelleden zeggen: het is nummer 2, maar hij heeft de neus van vader 3. Ik vind dat wel grappige dingen altijd. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik bij mezelf, zo is het eigenlijk in het gewone leven ook. Kinderen worden altijd vergeleken met hun ouders, met hun vader of moeder. En als je iets doet wat je vader ook verkeerd deed, dan zeggen de mensen, hij heeft een aardje naar zijn vaartje. En het gebeurt ook wel dat mensen zeggen, zie je nou wel, de appel valt niet ver van de boom. Het hoort er allemaal bij. Kinderen lijken vaak op ouders en doen vaak als ouders. Als een vader rookt, dan gaat de zoon ook roken. Heeft de vader de gewoonte op zaterdagavond naar het café te gaan, dan duurt het niet lang of de zoon gaat mee. Of wij zoeken een ander cafeetje. We doen elkaar in alles na. En dat kan ook erg mooi zijn natuurlijk. Ik heb een broer die heeft 2 rechterhanden. Hij kan alles. Echt waar, hij kan alles. En daarom was ik zo blij dat hij zijn hulp aanbood en hij is van de week, de hele week, aan het klussen geweest in onze toekomstige woning. En dan zei hij tegen mij, ga jij me weg, want je loopt alleen maar in de weg. En dan ging ik erheen om koffie te zetten. En ik kwam daar van de week en ik keek door het raam naar binnen en daar lag hij op zijn knietjes bezig met de vloerbedekking. En ineens ging het als een schok door me heen. Het is net alsof je vader daar bezig is. Zo lijkt hij op hem. Ik dacht, hé, daar heb je mijn vader. Dat kunnen mooie herinneringen zijn. En er zijn ook van die ouders, en die zitten hier vanmorgen, die voeden hun kinderen heel erg fatsoenlijk op en netjes op en eerlijk op en vroom op. En toch kan het dan ineens met die kinderen misgaan. En daar hebben die ouders dan erg veel verdriet van. Waarom zeg ik dat nou allemaal? Wel omdat het vanmorgen eigenlijk gaat over kinderen en hun vader. Daarom die vreemde tekst. Want de vader van die kinderen heette Korach. En als u een beetje bijbelkennis hebt, dan kent u die geschiedenis en anders moet u straks thuis nummer 16 eens lezen. Korach was een man die toen het volk van God in de woestijn was op weg naar het beloofde land. Korach was een man die in opstand kwam tegen Mozes. Het was niet zo'n beste vader. Hij was de gangmaker van het verzet tegen Mozes. Korach was een leviet. Hij was ook nog een volle neef van Mozes. Dat kunt u vinden in Exodus 6 vers 22. En alleen het feit dat hij een leviet was, betekende dat hij een bijzondere positie innam. Want Korach was zo'n man die de priesters in de tempel, in de tabernakel mocht helpen. Gewoon helpen. Hij mocht, met een dikke streep op dat woordje mocht, helpen. Maar hij wilde meer. Hij wilde priester zijn. Het leek hem wel mooi om te doen wat die hoge priester deed, dat bloed sprenkelen op het altaar en dan zegenend je handen uitstrekken over het volk. Maar dat mocht hij niet. Dat was een taak die toegewezen was aan het geslacht van Aaron. En weet u, dat stak Korach, hè? En hij had al een paar keer geprobeerd het bespreekbaar te maken bij Mozes, maar die had steeds weer gezegd, dat kan niet, dat wil God niet, en wij houden ons aan de regels van God. En toen is Korach in opstand gekomen. En samen met Datan en Abiram, die de leiding van Mozes ook niet wilde accepteren, komt hij tot rebellie. Verzet tegen Mozes, verzet tegen Aaron, maar bovenal verzet tegen God. Kijk, en ik moet daar natuurlijk in vogelvlucht doorheen, maar dan gaat God spreken. En God doet dat niet na een paar dagen of na een paar weken. Nee, Mozes moet het gaan zeggen. Morgen zal de Heere het doen weten. Nummer 16, vers 5. En wat dan volgt, dat is een verschrikkelijk oordeel. Daar gaan de huiveringen van over de rug, want de aarde opent zich. En Korach, Datan en Abiram worden met hun vrouwen en kinderen en bezittingen verzwolgen door de aarde. Er staat in nummer 16 vers 32 met alle mensen die bij Korach behoorden. Dat is wat. Je staat er op een afstandje te kijken. De aarde gaat open. En er verdwijnen een smak mensen. Wat is dat moeilijk. Moet u eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk altijd moeilijk als ik in het Oude Testament lees van de oordelen die van God komen. Daar kom je niet altijd uit. En als je dan Psalm 42 gaat lezen, dan snap je het helemaal niet meer, want ik heb het u voorgelezen, daar staat een leerdicht van de Korachieten. Maar ik ben gewend om ook andere vertalingen daarbij te nemen. En dan kom ik bij de Statenvertaling, hè, die oude vertrouwde Statenvertaling. En dan staat daarboven een leerdicht van de kinderen van Korach. Klopt dat nou wel? Die kinderen werden toch door de aarde verzwolgen? Klopt de Bijbel wel? En dan ga je bladeren, hè, in je Bijbel en ik stuitte op nummer 26 vers 11 en daar staat, maar de zonen van Korach waren niet gestorven. Maar de zonen van Korach waren niet gestorven. En toen ging ik nalezen wat geleerde bollen daarvan zeggen, hè. Want je hebt natuurlijk een smak boeken, je hoeft echt niet in je eentje een preek te maken. Je hebt er allerlei hulpmiddeltjes bij, zoals een timmerman de boormachine heeft en een hamer. Zo heb ik boeken. En tot mijn grote verbijstering kwam ik erachter dat in die tekst maar de zonen van Korach waren niet gestorven, het woordje de in de grondtekst ontbreekt. Het woordje de. Dat lidwoord. Dus dan staat er in de grondtekst, maar zonen van Korach waren niet gestorven. Wat is dat nou? En toen ben ik na gaan denken. En toen dacht ik bij mezelf, laat het heel simpel houden. Die Korach, die heeft meerdere kinderen gehad. En er waren onder die kinderen zonen, misschien ook wel dochters, maar daar wordt niet over gesproken. Er waren onder die kinderen zonen die hun vader bezig zagen en hem hoorden konkelen en rebelleren. En die hebben tegen hem gezegd, vader, er klopt helemaal niks van wat u doet. U komt in opstand tegen God. U gaat tegen het gebod van God in. En toen de vader niet luisterde, toen hebben zij zich teruggetrokken. Ziet u, het is niet zo vader, zo zoon. Als Mozes zegt, in vers 23 tot 26, trek u terug, nummer u dan, hè, verwijder u van de tent van Korach, dan gaan zij weg. Dan laten zij hun vader achter. Zij willen niet dezelfde fouten maken. Maar wees er zeker van, de gedachte aan de fouten van hun vader dragen zij hun verdere leven mee. Zelfs in de brief van Judas wordt nog over het verzet van Korach gesproken. Nou, ze zullen daaronder geleden hebben, de kinderen van Korach. Maar wat zijn dan niet hun kinderen ook nog in deze tijd, volwassen kinderen weliswaar, die nog altijd lijden onder het feit dat vader in de oorlog fout was. Zo is het toch. En ik herinner me dat ik een jaar of twee of drie alweer, want de tijd gaat zo snel, een programma zag van de evangelische omroep en dat ging over de zoon van Göring. De man die in de oorlog zo berucht werd. De zoon die nog leeft en die doet. Totaal anders is dan zijn vader. En zo ontstellend veel verdriet heeft over wat zijn vader deed. En zo lijdt onder het feit dat hij een zoon is van die man. Zo gaat dat. Een kind wordt op school gemeden. Omdat vader in de gevangenis zit of heeft gezeten. En mensen zeggen dan, hij zal wel precies zo zijn, maar dat is niet altijd zo. Bij mij in de straat woont een gezin en daar heeft de vader van in de gevangenis gezeten. En twee zonen, dat zijn van die twee hangjongeren. Oh, wat zijn dat een klieren, die worden wat keren opgepakt door de politie. Maar de derde zoon, dat is zo'n fantastische kerel. En die is zo geliefd. Bij de mensen om hem heen. Nee, het is niet altijd zo, zo vader en zoon. Maar waarom wordt er nou zo nadrukkelijk vermeld? De kinderen van de Korach. Nou, dat is nou Gods genade. Wilt u dit meenemen? God laat nooit een bidder staan hoor. Ook al worden je gebeden niet verhoord op de manier zoals jij dat wil. Maar God laat nooit een bidder staan. En God geeft zo ongelooflijk veel om mensen. En God wil ons altijd zo graag verrassen. En ik ben gaan zoeken, hè, en wat ontdek ik? De kinderen van Korach krijgen een nieuwe taak. Een totaal nieuwe taak. In 1 Kronieken 9 lees ik dat zij poortwachters werden. De voornaamste poortwachters van het huis des Heren. Ze kregen dus een verantwoordelijke taak. En in 1 Kronieken 6 vers 31 lees ik dat ze werden aangesteld om de zangdiensten in de tempel te leiden. En in 1 Kronieken 26 staat dat zij de schatten in het huis des Heren bewaakten. Zie nou hoe groot de genade van God is. God laat nooit vallen. God houdt ons altijd vast. God wil ons, ondanks hoe of wat we zijn, altijd weer inschakelen. Er was in die tijd een zanggroep onder leiding van Asaf. Ze zongen hun eigen psalmen. En God had gezegd tegen de kinderen van Korach: jullie mogen liederen maken die gaan over mij. En toen hebben zij geschreven Psalm 42 tot en met Psalm 49 en Psalm 84 tot en met 88. De opwekkingsliederen uit de Bijbel. En zo bidden zij. En zo zingen zij hun verdriet weg. Kijk, dat is nou het beste. Je verdriet wegzingen. Mijn vrouw is erg verdrietig. Niet over mij, maar omdat ze niet helpen kan. Het is natuurlijk naar om te zien, maar ik lach er een beetje om, want ik moet er toch een beetje opbeuren. Maar dan ligt ze op de bank en dan lopen anderen met dozen te sjouwen of in te pakken, hè. En van de week heb ik een kast leeggehaald met glazen en zo. Maar afwassen en zo. Want het moet allemaal schoon in de dozen natuurlijk. Daar is ze dan verdrietig om. En wat me nou zo opvalt. En dat merk ik dan als ik de kamer uit ben. Ik was boven en ik hoorde er ineens zingen. En dan zingt ze altijd hetzelfde lied. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt. En als ik dan de kamer weer inkom, dan staan die ogen weer helder en blij. Zingen als je verdriet hebt. Zingen als je het even niet meer ziet zitten. Zingen als je in nood zit. Als je in nood gezeten. En dan komen we vanmorgen bij de tempel. Het offer wordt gebracht. En de hoge priester sprenkelt het bloed ter verzoening op het altaar. En we zien de blijde zangers staan van Psalm 87. En de Korachieten zingen. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer. Ja, ja. De kinderen van Korach zingen toch tot eer van God. Had u dat gedacht? En waarom kiest God nou juist hen? Waren er nou geen betere mensen? Of vast wel? Maar God zegt: ik kies voor hen omdat ik de grootheid van mijn genade wil laten zien. En wij ontdekken het. Hij doet ons niet naar onze zonden. Mag ik dat even zo doorgeven vanmorgen, dat Bijbelse woord? Hij doet ons niet naar onze zonden. Want er zijn altijd mensen die durven niet op de Heere God af te gaan. Want zeggen ze, hij is boos op me. En als je ziet wat ik allemaal gedaan heb, als hij gaat straffen. Ja, dat is ook zoals God gaat straffen. Als God gaat straffen, dan is het niet best. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Och, wie zal dan bestaan? Dan gaat dit gebouw schudden op zijn grondvesten. En dan blijft er van mij niets meer over. Maar hij doet ons niet naar onze zonden. Moet u meenemen. Als u hier wekelijks zit misschien en denkt, oh wat zingen die lui blij. En wat is dat leuk, zo'n groep die vooraf staat te zingen. En wat zijn sommige van die predikers blij. En wat kijken de mensen blij als ze naar huis gaan. En wat moet er in hun leven zijn. Wat moeten ze gelukkig zijn. Nou, dan moet je dat lezen. Hij doet ons niet naar onze zonde. En dan ga je op je knieën en dan zeg je, Heere God, ik ben zo'n verschrikkelijk mens. Ik ben zo'n zonde. Daar, ik beleid het voor u en ik dank u dat u mij niet doet naar mijn zonde. Want Psalm 42 is een leerdicht. Wij moeten leren. Want we kunnen nog zo blij en vroom kijken op zondag, maar in ons allemaal leeft altijd weer een geest van verzet. We staan zomaar met gebalde vuisten. Bent u het nog altijd eens met het doen en laten van God in uw leven? geloof er niks van. Nee hoor. Nee hoor, we zeggen zo gauw, dat had God anders moeten doen. Nou, dan ben je net als Korach. Dan kom je in verzet tegen God. Ja, we zijn net als onze vaders. We gaan steeds in de fout. Als God zou oordelen, dan zou ook dit prachtige gebouw met allen die erin zitten door de aarde verzwolgen worden. Echt waar. Maar midden in dit verhaal en midden in het leven en midden in de donkere duisternis van onze schuld is daar opeens de genade van God. Weet u wat u doen moet? U moet naar zijn zoon kijken. Want die zoon is sprekend de vader. Echt. Sprekend. En alle duistere machten van de zonde en alle duistere machten van de hel en alles wat zich concentreert daarop, Golgotha en smerigheid en gemeenheid, dat komt terecht op de zoon. En die zoon gaat erin onder voor u en voor jou en voor mij. En nu ligt ineens de weg naar het vaderhuis open. Ja, ja. Psalm 42 gunt ons een blik in de hemel. En de Korachieten, we hadden gedacht dat ze er niet meer zouden zijn, maar ze kunnen zingen, genade kocht mij vrij. De Korachieten schrijven de boodschap op. Mensen die wij afgeschreven hadden. En ze zingen, hoop op God. En wij zingen ook, misschien anders dan een paar jaar geleden, maar we zingen, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade God zo rijk en vrij. Die poort staat open. Ook voor mij. Amen. Zullen wij danken? Dank u, Heer Jezus. Dat u voor mij, voor ons de weg bent geworden naar het vaderhuis. Dank u dat we niet afgeschreven zijn zoals we dat dachten van de kinderen van Korach. Nee, nee. In al uw liefde en met al uw genade hebt u uw hand naar ons uitgestrekt. En vandaag mogen we het opnieuw weten. U geeft ons gratie. En u geeft ons toch ook weer een nieuwe taak. We mogen het uitzingen en uitjubelen. Genade kocht mij vrij. We danken u dat we zo blij samen konden zijn hier. En we weten het wel, vanmiddag kan het allemaal alweer anders zijn. En als die nieuwe week begint en er gebeurt zoveel hier, laat ons dan maar zien, alstublieft, want die psalm eindigt met de woorden hoop op God. Laat ons dan maar zien dat u plannen hebt. Laat het ons niet ontmoedigen, Heer, dat volk opstaat tegen volk en dat de financiële crisis zo groot is en dat we de broekriem aan moeten halen en dat er zoveel dreiging is. Want uw plannen gaan in vervulling en ineens zult u er zijn. En uw kinderen gaan u dan juichend tegemoet. Wat hebben we toch een machtige boodschap voor de mensen om ons heen. En ook een machtige boodschap om elkaar mee te bemoedigen. We hebben echt reden om in gejuich uit te barsten. Dank u, Heer, voor alles wat u ons geeft. We bidden u voor de mensen die op de zendingsvelden werken. geef hen kracht. Misschien zijn zij ook met de laatste periode bezig. Geef hen het getuigenis van u. We bidden voor al die kinderen van u die getuigen, ondanks het feit dat hun leven gevaar loopt, die vervolgde christenen. Ach, Heer, geef hen een dubbel portie van uw zegen. We dagen uw volk aan u op, dat steeds meer gaat voelen dat het alleen komt te staan. Open hun ogen en hun harten, Heer, voor dat machtige feit dat u er ook bent voor hen. En laat zo uw boodschap nog luid klinken, ook in Den Helder en omgeving, Heer. Geef dat wij u niet in de weg staan, maar reclamezuil van u zullen zijn. Dank u, Heer, dat u ons allemaal wilt gebruiken. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Dat ouderwetse lied uit de bundel van Johannes de Heer. 1 en 2, het derde en vierde couplet zingen wij staande. Zich toch. En wat ook zo mooi is, u gaat naar huis wetend dat Jezus leeft. Vergeet dat nou niet, hè. Hij leeft. Hij gaat naast u, hij is voor u, hij is achter u, hij omringt u. Psalm 139, hij omringt u. Nou, ga met die zekerheid naar huis en draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, en de liefde van God, uw Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is en blijft met u allen. Amen. Wel thuis allemaal.